VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Poon.
Ja, welkom terug bij OVT. Het is bijna 1 mei, de dag van de arbeid. Doet iemand daar eigenlijk nog wat aan? Doe jij daar wat aan?
Nee, ik denk dat alleen in het Willem Dreeshuis en op het kantoor van Ron Meijer, voor zover die geen andere zorgen heeft, dit nog gevierd wordt.
Ja, arbeid adelt en is zaligmakend. Dat was toch lang de leidraad. Straks in de documentaire serie Het Spoor terug, de aflevering van vandaag met de titel Luie Donders over het verzet in de jaren 80 tegen het arbeidsethos. Ieder jaar kiest de Stichting Jonge Historici met behulp van een vakkundige jury de jonge historicus van het jaar. En deze week werd de nominatie bekend van de laatste 3 finalisten voor de titel. En bij ons is Simone Vermeer, de voorzitter van de Stichting Jonge Historici, en een van de kanshebbers, Rianne Oostrom. Hartelijk welkom. Simone, om te beginnen bij jou, voorzitter van de vereniging. Wat doen jullie voor jonge historici?
Nou, wij zijn een stichting, geen vereniging, zeker wel even bij. Wij hebben een website waar we het doel hebben om jonge historici een podium te geven. En dat doen we door hun onderzoek te publiceren en door evenementen te organiseren waarbij zij zelf letterlijk op het podium staan.
Ja. Dus en iedereen, alle jonge historici kunnen zich aansluiten?
Ja, in principe wel, ja. Op dit moment hebben we vooral veel mensen die voor ons schrijven of zich voor ons inzetten, die in de masterfase zitten of net afgestudeerd zijn.
En om nou in aanmerking te komen voor de prijs, de beste jonge historicus van het jaar, wat moet je daarvoor doen?
Nou, wij zoeken iemand die zowel de achterban kan representeren. Dus dat moet iemand zijn die een jonge historicus is die voor een heel brede groep staat. Ja. En tegelijkertijd moet die ook kunnen inspireren. Dus eerstejaars studenten die beginnen met studeren, die kunnen eigenlijk nog alle kanten op en die kunnen dan naar de jonge historicus van het jaar kijken als een inspiratiebron.
En hoe lang ben je jong? Tot welke leeftijd ben je jong historicus?
Nou, voor de eerste ronde, toen we een longlist maakten, toen waren er eigenlijk 3 harde criteria. De kandidaat die moet door iemand anders genomineerd worden. Mm-hmm. Hij of zij mag niet ouder zijn dan 30 jaar. Ja. En is in het dagelijks leven nog steeds bezig met geschiedenis. En dat kan in de breedste zin van het woord zijn. Dat zijn leraren, promovendi, mensen die in de culturele erfgoedsector werken.
En hoe komen die mensen dan onder de aandacht van jullie?
Bijvoorbeeld door de finale avond die we organiseren op 28 juni. Dat is een avondvullend programma. Met een keynote van een nog niet zo oude spreker. Een aantal mini-presentaties van mensen die ook weer in de breedte van het werkveld aan de slag zijn. Allemaal jonge historici. En die proberen wij zo allemaal in de schijnwerpers te zetten.
Ja, en Rianne, jij voldoet, Rianne Oostrom, jij voldoet aan al deze criteria. Ja, dat is al heel knap. Ja, jij moest naar Arnhem, geloof ik, hè, deze week om jezelf te pitchen. Als
naar het Openluchtmuseum.
Ja, wat heb je daar moeten doen?
Eigenlijk hadden we maar 1 minuut om onszelf te presenteren aan alle volwassen historici die daar aanwezig waren, gearriveerde historici. En ik heb toen gewoon iets verteld over mezelf. Ik ben in het dagelijks leven journalist bij Trouw. Op de zorgredactie werk ik. En daarnaast in mijn vrije tijd schrijf ik een boek over moffenmeiden. Het kauwknippen van moffenmeiden. Dat gebeurde tijdens de bevrijdingsdagen. En eigenlijk is daar nog best weinig onderzoek naar gedaan. En ik ben daar ooit op afgestudeerd tijdens mijn geschiedenisstudie. En toen heb ik heel erg veel omstanders geïnterviewd. Dus mensen die daar ooggetuigen van waren. En toen mijn scriptie af was, bleef ik eigenlijk nog steeds brieven krijgen. Van mensen die dat gezien hadden of die dat in hun familie hadden meegemaakt. En zodoende had ik zo'n enorme bak archiefmateriaal. Dat ik dacht, ja, ik kan dit natuurlijk niet zomaar ergens in mijn la laten liggen.
Het is natuurlijk ik moet ook een heel spannend onderwerp voor mensen.
Nou, klopt, ja.
Ja. En je hebt dat in 1 minuut moeten pitchen voor. En je zegt net voor gearriveerde historici. Dus de mensen die beoordelen of de jonge historicus echt de jonge historicus van het jaar moet worden. Dat zijn weer ouderen?
Nou, dat is inderdaad. De jury is wat ouder dan de jonge historici. Ja. Maar ja, die hebben wat meer ervaring, denk ik, dan. Ja.
Dat is zeker waar. Vertel nog heel eventjes. Je bent dus nu, je bent journalist, maar je bent ook een boek aan het schrijven over die moffenmeiden.
Ja, dat klopt. Daar ben ik eigenlijk al dus best een tijd mee bezig. Ik hoop ook dat het een keer afkomt. Waarschijnlijk wel, maar
en dan
nog
kom je
niet,
OVT daarover vertellen?
Nou, wie weet. Okay. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Nee, in dat boek probeer ik eigenlijk heel erg veel verhalen die ik in die tijd heb verzameld over hoe dat ging, dat kauwknippen. Want dat ging eigenlijk door het hele land gebeurde dat. En het ging overal op eenzelfde manier, maar ook soms op een juist andere manier. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal opgetekend. Dat is één hoofdstuk uit mijn boek. Het gaat over een man uit Utrecht, wiens moeder het overbuurmeisje kauwknipt. En ik heb ook een verhaal van een man die eigenlijk vlak voor het overlijden van zijn moeder erachter komt dat zij zelf is kauwgeknipt en dan op zoek gaat naar haar geschiedenis. Dus het boek gaat ook heel erg over wat heeft dat kauwknippen van moffenmeiden ook nou voor effect gehad op volgende generaties.
Ja. Je hebt ook andere kandidaten gehoord die met jou samen in de race zijn, neem
ja,
ik aan.
Zeker.
Kunnen die aan je tippen?
Nou, ik denk het zeker wel. Ja, ik vind dat iedereen een goede kans maakt. Natuurlijk is het aan de jury om dat straks te bepalen.
Doen die weer hele andere dingen dan jij?
Ik denk wat ons verbindt is dat we alle drie wel heel maatschappelijk ook actief zijn. Dus ik ben dan journalist. Dus ik probeer daar in dat werk probeer ik ook heel erg de historische achtergrond die ik heb te gebruiken. En een van de andere kandidaten, Tom, die is weer actief in de politiek voor het CDA.
Tom Scheepstra,
ja,
is dat.
Tom Scheepstra en Lize.
Lize Koning.
Ja, die doet bijvoorbeeld onderzoek naar Zwarte Piet en de historische. Dus dat zijn allemaal wel interessante, relevante maatschappelijke onderwerpen waar we ons mee bezighouden.
Is de jury er al uit? Je mag het niet verklappen, dat begrijp ik wel. Maar volgende week wordt het bekend, geloof ik. Of nee,
eind juni wordt het bekend.
Is de jury er al uit?
Nee, dat is echt een live beslissing. En die beslissing wordt genomen op het plan dat alle drie deze kandidaten nog gaan opstellen. Zij zijn namelijk, als zij winnen, een jaar lang ambassadeur voor Stichting Jonge Historici en voor Jonke ANAG. Want we organiseren deze verkiezing samen met Jonke ANAG. Dat is het, de vakorganisatie.
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Precies. Toch, Henk Wesseling? Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is het.
Ik heb het laatste gemist.
Nou, we komen er straks op terug.
Ik denk dat ik voorzitter ben van de Stichting voor Oude Historici. Ja. Die heeft ook maar één lid. Dat is de Partij van Wilders. Ja.
En dat plan dat wordt dan tijdens de finale avond gepresenteerd door alle drie de finalisten. Ja. En op basis daarvan, dat wordt dan de doorslaggevende factor tijdens de beslissing van de jury.
Kan je nog iets winnen? Is het de eer of zit er ook iets aan vast?
Het is de titel, het is een mooi boekenpakket en een trofee die nog ontworpen wordt. Dus dat wordt wel een uniek verzamelobject.
Oké. Okay. Ja. Heel fijn dat jullie bij ons waren. Simone Vermeeren, die is de voorzitter van de Stichting Jonge Historici en van een van de kanshebbers, Rianne Oostrom. Heel veel succes eind juni. Fijn dat jullie hier waren. En er moet inderdaad veel aandacht zijn voor jonge historici.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Bij ons, u hoorde hem net al even, schrijver en historicus H.L. Wesseling. Jarenlang hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Kenner van zowel de vaderlandse als de koloniale historie. En natuurlijk kenner van de Franse geschiedenis. En naar verluidt ook de Franse keuken. U zei ooit, meneer Wesseling, eigenlijk lui te zijn. Maar niets is minder waar. Want u heeft alweer een bundel gemaakt. Waarin ditmaal artikelen over de Scrabble Universiteit, Franse wijn, gastronomie, de Franse identiteit en nog veel meer.
Ja. En we gaan het dadelijk hebben over een heikel, min of meer actueel onderwerp, namelijk over het kolonialisme en ons schuldgevoel. Dat vraagt om commentaar van een ouder en wijze historicus. Maar eerst even, meneer Wesseling, ik weet niet of u het nieuws een beetje hebt gevolgd deze week. We zagen op de televisie, op het Amerikaanse congres, zagen we Macron, de Franse president, Trump eigenlijk een beetje de les lezen dat hij het als wereldleider een beetje liet liggen. Is dat een gewoonte van Franse presidenten?
Er zijn zeker heel bekende Franse presidenten die heel veel andere presidenten de les hebben gelezen. Ik denk natuurlijk in de eerste plaats aan Charles de Gaulle. Die deed eigenlijk niet heel veel anders. Kijk, mijn staatsbezoek is natuurlijk. Er zijn allerlei regels van wat je doet en wat je niet doet. En dat wordt allemaal heel nauw gewogen. Een staatsbezoek van 3 dagen, dat is nogal wat. En dat alleen al het feit dat Trump Macron 3 dagen de tijd geeft, wat hij aan Merkel niet gedaan heeft, en mee zeker ook niet, dat is toch, denk ik, een belangrijke illustratie van het feit dat Macron aanzien geniet. Misschien ook door zijn persoonlijkheid, door zijn optreden, ook door die bijzondere manier waarop hij Trump heeft onthaald op 14e. Zo dat, ja, dat Trump zei, dat moeten wij ook hebben. Allemaal vliegtuigen, tanks over de Champs-Élysées. Dan laten we zien hoe groot we zijn. Dus er is iets tussen die twee mannen. Fysiek zie je dan Trump toch weer domineren. Die is natuurlijk ook groter, forser, zwaarder. Macron is niet klein, maar vergeleken met Trump zijn veel mensen al gauw een klein beetje klein. Ja. En dat geldt ook voor Macron. En ja, als hij dan pluisjes van zijn schouder gaat vegen, dat wordt wel helemaal een beetje dwaas.
Ja.
Maar ik denk dat Macron hier tevreden over zal zijn. En het is een indicatie van het feit dat we nog meer op Frankrijk moeten letten dan we gewend zijn.
Juist. Laten we even naar uw bundel gaan. We kunnen niet alles bespreken, dus we nemen er één opvallend stuk uit. Er staan er meer in. Maar wat u schrijft over het kolonialisme en het schuldgevoel in Nederland. U constateert schuldgevoel en excusesneigingen, excusesdwang om u heen. Vindt u dat een verstandige reflex, schuldgevoel en excusesdwang? Wat vindt u ervan?
Nou ja, je kan natuurlijk... Ik persoonlijk hoef mij, geloof ik, aan niets schuldig te voelen. Ik geloof niet dat één lid van mijn verste familie ook een cent verdiend heeft aan de kolonie. Of überhaupt in staat is geweest om zelfstandig geld te verdienen. Als de regering mij niet het salaris betaalde, was ik al lang in de goot terechtgekomen. Maar ja, je kan zeggen, je kan gevoelens hebben. Maar ik zie niet zo dat regeringen gevoelens kunnen hebben. Je kan excuses aanbieden. Daar heb ik altijd een hekel aan gehad. Als kind zei mijn moeder dan ook wel eens, je moest mij je excuses aanbieden. Dat vond ik onzin. Want meestal had ik het niet gedaan. Althans, dat vond ik in ieder geval. Hij begon, ik niet. En als ik het wel gedaan had, dan had ik er toch geen zin in. Want ik vond het een beetje hypocriet. Dus ik heb het niet erg op excuses aanbieden. Maar iets anders is natuurlijk, als je nog dingen goed zou kunnen maken van wandaden die begaan zijn, dan moet je dat wel doen. Zoals nu, dus met die Ramagedde en anderen in Celebes. Die, als er nog slachtoffers zijn die vergoed kunnen worden, dan, al dan niet met excuses, dan ben ik daarvoor. Maar zoals wij uit de katholieke kerk geleerd hebben, een biecht bestaat uit berouw, belijdenis en voldoening. Dus alleen berouw, dat heb je niet.
Ja. Ja, excuses staat ook vaak voor erkenning natuurlijk. Dat is wat het belang daaraan is.
Ja, maar kijk, er zijn, laten we het nou over dat onderwerp even hebben, eigenlijk twee grote elementen nu in de discussie. Het ene is de slavernij, ja, de slavenhandel. Het andere is kolonialisme. Nou, kolonialisme is een enorm wijs begrip. Dat begint bij Jan Pieterszoon Koen en eindigt bij de ontwikkelingssamenwerking. En dan heb je verschillende fasen. Je hebt roof, Banda-eilanden, je hebt handel. De VOC had niet veel te verkopen, maar die verdiende veel aan de inter-Aziatische handel van X naar Y. En dan heb je een beetje het ontwikkelen, cultuurstelsel. Dan dwing je de mensen, het is dwang. Maar ze gaan voor de markt werken, er komt ook geld. Dan krijg je de volgende fase. Ik heb het nu nog steeds alleen over Nederlands-Indië, Indonesië. Dan krijg je de volgende fase. Dat is dat er plantages komen, Sumatra, tabak, ontginning, olie, mijnen, et cetera. En dan krijg je vervolgens dus de ruime, wat we dan de Fransen noemen dat de mise en valeur, echt de ontwikkeling van de kolonie, ook met onderwijs een beetje en zorg, allemaal te weinig en laat, maar het is er dan toch. Dus dat kan je niet op één hoop gooien en zeggen allemaal even schandelijk, even misdadig, laat staan, allemaal even goed. Tweede is, het hangt er ook maar vanaf door wie je gekoloniseerd wordt. Ik heb heel veel de laatste 25 jaar gesproken met intellectuele, historici en ook economen uit India, allerlei samenwerkingsverbanden. Die zijn heel vaak in Cambridge opgevoed en in Amerika en Harvard gepromoveerd. Die zijn heel trots dat ze door de Engelsen gekoloniseerd zijn. En niet door die misselijke Fransen of Portugezen. Die vinden dat wel wat. Ja. Er zijn er ook die zeggen, ze mochten nog wel eens terugkomen. Dus dat maakt nogal wat uit. Maar of je door Leopold II gekoloniseerd werd, met die handenhafakkerij, of door redelijk fatsoenlijke Engelsen die probeerden.
En hoe is het gevoel over om door Nederland gekoloniseerd te zijn? Bijvoorbeeld in Nederland, voormalig Nederlands.
Ja, daar heb je natuurlijk toch het probleem van de enorme discrepantie tussen zo'n klein en relatief onbeduidend land en dat immense Indonesië. Dat het ook allemaal op de lagere school. Dan had je van die atlas en zag je een kaart, maar het erop afgebeeld in Nederlands-Indië over Europa. Nou ja, dan zag je dat het groter was dan van Ierland tot Moskou. En daar waren wij natuurlijk trots op. Maar dat had ook iets een beetje potsierlijks, dat zo'n klein land zulke pretenties had.
Nu schrijft u in uw bundel dat het in de 19e eeuw bijna onmogelijk was om anticoloniaal te zijn.
Ja.
Net zoals het nu ondenkbaar is om kolonist te zijn. Hebt u een verklaring voor die enorme verandering? Toen was het ondenkbaar om niet in kolonies te geloven. En nu...
Ja, er wordt veel gezegd, er waren ook anticoloniaal. Multatuli, maar die was helemaal niet anticoloniaal. Die was voor de kolonisatie, maar op een fatsoenlijke manier. Ook Conrad van Heart of Darkness, die had aandelen in Engelse koloniale maatschappijen. En zo eigenlijk voor al die mensen die wij dan anticoloniaal nemen, die waren tegen de excessen, tegen de fouten, niet tegen het stelsel zelf. Het kon niet anders dan dat je dacht, wij hebben superieure fase bereikt in de ontwikkeling en beschaving. En dat moeten we uitdragen. Dat het is omgestaan, is een kwestie eenvoudig van de machtsverhoudingen. Het is niet zo dat de gevoelens zijn veranderd. Op een gegeven moment zijn de machtsverhoudingen veranderd. En dan kan je wel zitten zeggen, ja, het is jammer, maar dat heeft niet veel zin.
Maar dus is dat feit dat nu de neiging bestaat om je schuldig te voelen en niet koloniaal te zijn, is gewoon een simpele kwestie van veranderende machtsverhoudingen, zegt
ja,
u?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, dat zou wel kunnen. Ja, nu lijkt die hele koloniale kwestie ook dat je eigenlijk dat schuldgevoel, er zijn eigenlijk twee reacties als het ware. Of je vindt dat je schuld moet bekennen, of je hebt een soort mentaliteit van, ja, dat schuldbekennen is een weg met de Nederlandse en witte beschaving mentaliteit. Daar lijkt helemaal geen tussenweg. Klopt dat? Of is er wel een tussenweg?
Dan pleit ik voor een tussenweg. Want het is ook een beetje zoals met die monumenten. Nou moeten de witte de Wetstraat weg en de Koentunnel. Ik heb wel eens gezegd, jongens met de voornaam Koen mogen ook wel op hun teller passen. Want daar gaat het ook slecht mee aflopen. Dat vind ik enorm overdreven. Dan zeggen ze, ja, maar kijk, die zijn uit de 19e eeuw. Dus die kunnen best weg, want die zijn niet uit de 17e eeuw. Maar het is ook net zo interessant om te bedenken hoe de 19e eeuwers dachten over de 17e eeuw. Dat is ook een onderdeel van onze geschiedenis. En dan kun je zien wie zij als helden beschouwden en wie niet. Dus dat vind ik een onzinargument. Ik geef toe dat de Stalinlaan in Amsterdam is opgeheven. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En dat je in Duitsland geen Hitler alleen hebt, dat begrijp ik ook. Maar verder ben ik tegen het omdopen van steden, straatnamen en allerlei dingen meer. Wel voor bij monumenten bordjes zetten of bij straatnamen toelichting geven. Dat vind ik allemaal prima.
En bent u ze bereid ook zo af en toe te schrijven, zo'n bordje?
Oh, dat zou best willen.
Wat zou u schrijven bij Koen? Heel kort.
Wat
zou u bij Jan Pieter van Koen schrijven?
Daar werd het grootst verrecht.
Juist. Henk Wesseling, bedankt. En wie meer lezen wil van de heer H.L. Wesseling, Daverende dingen deze dagen, zoals het boek heet, ligt in de boekhandel en is voor, nou, te geven gaat te ver, maar het is voor een acceptabele prijs te koop, toch?
Fijn dat u bij ons was, professor Wesseling. We gaan luisteren naar een speciale nieuwsuitzending gelezen door Clemens Peters over Schiphol.
Ja, want de grote stroomstoring in Amsterdam, die ook de problemen op Schiphol veroorzaakte, is opgelost, meldt Liander. De laatste 3200 huishoudens in Amsterdam-Zuidoost werden rond een uur of 10 weer aangesloten op het net. Nuon werkt op dit moment nog hard aan het herstel van de stadsverwarming. Volgens een woordvoerder kan dat nog wel tot het middaguur duren. En berichtendienst Telegram kampt ook nog met problemen door de stroom. stroomstoring. Gebruikers in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika kunnen op dit moment geen berichten versturen. De stroomstoring ontstond om 12:45 vannacht, waarschijnlijk in een onderstation van Tennet. Luchthaven Schiphol heeft de rest van de dag last van die stroomstoring. Vanwege de meivakantie is het extra druk op de luchthaven. Want door de storing viel op Schiphol vannacht het check-in systeem uit, waardoor er grote drukte in de vertrekhallen ontstond. En in verband met de veiligheidssituatie werd de luchthaven ook nog een uur lang afgesloten. Vanaf een uur of 6 konden mensen weer inchecken. De toegangswegen gingen toen ook langzaam weer open, maar het is nog steeds erg druk. En ook de treinen en de bussen die rijden weer.
Het spoor terug.
Overmorgen is het 1 mei, de dag van de arbeid. Al meer dan een eeuw lang symbool van de werkende klasse. Arbeid adelt en is zaligmakend immers. Maar begin de jaren 80 kwam dat idee over arbeid zwaar onder vuur te liggen. Het aantal werklozen naderde het miljoen. De economische groei stagneerde, de overheid bezuinigde en uitzicht op een baan was vooral voor jonge mensen ver te zoeken. Dat leidde tot allerlei nieuwe initiatieven, waarvan enkele ook vandaag de dag nog ter discussie staan. Luistert u nu naar Luie Donders, verzet tegen het geldende arbeidsethos van de jaren 80, een programma van Gerard Leenders, gemonteerd door Berry Kamer.
Het raakte me dat ik niet voor vol werd aangezien. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om te laten zien, joh, ik doe er ook toe als ik geen betaalde baan heb.
We noemden onszelf ook de dissidenten van de arbeidsstaat.
Het is niet zo dat iedereen die werk heeft dat zo fantastisch vindt. Alleen er zijn weinig alternatieven.
Ik dacht ook echt, wij komen nooit meer aan het werk. Dat het hele systeem van arbeid en inkomen, dat moet, of dat zal, totaal op de schop gaan.
Ik heb een andere manier van leven gevonden, daar ben ik gelukkig mee. Laat mij en de mensen die dat net zo willen als ik, laat ons toch.
De uitkering die je had, heeft een paar jaar feitelijk bijna als een soort van basisinkomen gefunctioneerd.
Wij wilden gewoon echt een andere maatschappij. En we geloofden daar ook in dat het mogelijk was.
Lanterfanters werden ze genoemd. Niks nutten. Oblomovisten. Luie donders, werkschuw tuig. Parasieten, profiteurs. Zomaar een paar typeringen van de groep mannen en vrouwen die begin jaren 80 af wil van het gangbare denken over arbeid. Die principieel weigert te solliciteren en die pleit voor een ontkoppeling van loon en werk door het invoeren van een basisinkomen. En de oorzaak? Socioloog Raf Jansen, mede-auteur van het in die jaren verschenen boek Arbeid Anders.
Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Het is een beweging, een verandering zit in de lucht vanaf 68 doorwerkend naar de jaren 70. Ja, dat we naar een soort andere economie willen. Het besef van de grens aan de groei, de Club van Rome 72 met dat rapport. En dat heeft natuurlijk zijn doorwerking, heeft zijn jaren nodig om mensen tot dat besef te brengen. Dat is één, een stroming van mensen, het systeem loopt vast. Daar kloppen een aantal dingen niet. Dat is één. En tweede is de groeiende werkloosheid van toch een aantal goed opgeleide mensen, krachtige mensen, maar die geen ruimte krijgen om zich binnen het systeem te ontplooien en die ja, eigen bewegingen op gaan zetten. En het zat gewoon een beetje in de lucht. Het zat in de lucht.
Leden van de Staten-Generaal, van de maatschappelijke problemen die zich in ons land voordoen, is de werkloosheid het meest verontrustend, in het bijzonder die onder jongeren. Leden der Staten-Generaal, ons land wordt deze jaren zwaar op de proef gesteld. Velen verloren hun baan. Talrijke jongeren konden nog niet aan de slag komen. Dat is moeilijk. Leden der Staten-Generaal, de werkloosheid loopt scherp op. Het ziet er naar uit dat het herstel van de werkgelegenheid nog vele jaren zal vergen.
Het is crisis in Nederland begin jaren 80. Er zijn bijna 1 miljoen werklozen naast de 750.000 die als arbeidsongeschikt worden aangemerkt. Vooral voor schoolverlaters, of het nu middelbare school is of universiteit, is er geen werk. Ook niet voor Bo Baden. destijds beter bekend onder zijn bijnaam Bingel.
In 1980 studeerde ik af als onderwijzer op de PABO in Arnhem. Maar er was toen een enorme werkloosheid. Dus ik ben toen in de werkloosheid terechtgekomen, de WW. Dat vond ik helemaal niet erg. Toen ben ik meer het actieleven ingestapt in de jaren 80. Was er van alles aan de hand. Woningnood, kernenergie, kerncentrales. Als je daarin dook in die wereld, dan had je op een gegeven moment eigenlijk helemaal geen tijd meer om te werken, om een baan te hebben. En dan kwam ik thuis wel eens uitblazen op familiefeestjes. En dan vertelde ik waar ik allemaal druk mee was. En er was toch vaak de neiging om te zeggen, interessant, maar weet je wat, als ik ergens tegenaan loop voor een baan, dan tip ik je wel. Dat stak mij ergens en ik dacht, waar ligt dat nou aan? En toen kwam ik er zelf achter dat iedereen is eigenlijk doordrenkt van het idee dat alleen betaald werk maakt jou een volledig mens. En doe je dat niet, ben je werkloos of jong of bejaard, dan ben je eigenlijk een tweederangs burger, dan tel je eigenlijk niet mee. En daar werd ik nijdig over, want ik dacht, dat is natuurlijk ook maar gewoon een idee. En dat idee kan je aanvallen. En waarom is arbeid zo heilig als je ziet hoeveel mensen ziek worden van arbeid? Toen, na een aantal maanden broeien, dacht ik, ik ga een bond oprichten tegen het arbeidsethos. De NBTA.
Kitty Maanders is afgestudeerd leraar Nederlands en geschiedenis in Amsterdam. Ook zij komt bij het aanzwellende leger van werklozen terecht.
Toen was er een manifestatie in Amsterdam op de Dag van de Arbeid, op 1 mei. En ik weet nog wel dat er toen een aantal mensen was, volgens mij in Paradiso. Die zaten op een rijtje en daaronder was Bingel en die had een grote poster hangen. Ontheilig de arbeid. En er stond er nog een tekstje onder, hè, van werken is niet zo leuk. En we moeten anders over werkloosheid gaan nadenken. We zijn helemaal niet zo nutteloos. In ieder geval probeerde hij dat idee te relativeren. Dat het ook ruimte biedt om andere dingen te gaan doen. En in diezelfde periode, zo begin jaren 80, was het ook meteen een landelijke trend. Je zag het eigenlijk overal terug. Hè? In Groningen, in Nijmegen. Dat jongeren begonnen met kringloopwinkeltjes, schillenboer, bakker, restaurantjes, cafeetjes, klussenbedrijven. Maar ook andere initiatieven meer om op een ludieke wijze anders over werkloosheid te gaan denken.
Ik ben Fenna Bezijn en in begin jaren 80 was ik actief in twee bewegingen, namelijk Beurs tegen de sollicitatieplicht en Basta in Groningen.
Fenna Bezijn uit Groningen stopt in die jaren bewust met haar studie andragogie en komt in de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers terecht, de RWW-uitkering, een bijstandsuitkering speciaal voor schoolverlaters. Ze ontvangt maandelijks 1000 gulden. Fenna speelt in een band, doet veel vrijwilligerswerk in het vrouwencafé Dikke Trui en moet van de sociale dienst 6 keer per half jaar verplicht solliciteren.
Er waren ontzettend veel werklozen en ontzettend weinig banen. Dat was één ding waardoor wij zeiden van, waarom worden wij alsmaar gedwongen weer tot solliciteren? Wat voor veel mensen heel vervelend was, omdat je alsmaar het gevoel hebt dat je niet voldoet aan de norm. En dat het je eigen schuld is, ik moet solliciteren, en het is je eigen schuld als je dan geen baan krijgt. Terwijl het overduidelijk zo was, er waren geen banen. Dus dat is één ding. En een andere ding was ook nog, is dat het werk daarmee nog steeds zaligmakend werd verklaard. En dus dat je alleen dat maar maakt dat je gelukkig kan worden, of dat je bestaansrecht hebt.
Toen dacht je?
Ik wil daar met die hele gedachtegang niet meedoen. Daar kan ik mij niet in vinden. En nou, dus doe ik niet mee.
Ben je ook beurs van het solliciteren? Solliciteer niet langer.
Ik heb medestanders gezocht eerst. En dat heb ik in de vorm van Martin Duisterwinkel gevonden. Die werkte bij de Groenwinkel. Een winkel die zich bezighield met duurzaamheid, milieu, ja. Biologisch tuinieren. Ja. Nou, dat soort dingen. Kunnen wij niet samen iets gaan doen? Samen een vuist maken tegen het gedwongen solliciteren? En toen is daar de beweging Beurs uit voortgevloeid. En die beweging is naar de sociale dienst gestapt en hebben gezegd, wij gaan nou niet meer solliciteren. Er zijn geen banen en wij willen niet naar werk toe moeten wat we helemaal niet zien zitten. Wij hebben werk. Voor mij was dat dus in de vrouwenbeweging werken. En voor hem was dat in de groenbeweging werken. En dus daarin waren wij dag en nacht bezig.
Voldaan zonder baan.
Dus het was mij ook veel aangelegen dat dat in alle openheid ging. Want het was natuurlijk makkelijk genoeg om fake sollicitaties te doen. En die deden ook, bijna iedereen deed dat. En dus dan verzon je weer wat en dan zet je je gewoon op je formulier en klaar. Dat werd ook eigenlijk nauwelijks gecontroleerd, hoor. Dus dat was de allermakkelijkste weg. Maar er was mij wel veel aan gelegen om het juist in de openbaarheid te doen. Om het juist aan de kaak te kunnen stellen. De normen en waarden daarover aan de orde te stellen.
In Nijmegen is er een ontmoetingsplek voor werkelozen. Het werkelozencentrum Unitas, waar alternatieve cursussen worden gegeven en nieuwe gedachten over werk en arbeid worden gepropageerd. Jan Hoenselaar, ongeschoold arbeider, is er actief.
Er waren een aantal mensen die vonden het enorm belangrijk dat iedereen aan het werk kwam. Want als je werkt, dan heb je alles. Dan heb je inkomen, dan heb je voor je werk gewaardeerd, dan heb je een plek waar je anderen kunnen ontmoeten, enzovoort, enzovoort. Ongelooflijk veel werd aan werken gekoppeld. Er waren andere mensen, waaronder ik, die vonden dat je ook daar anders naar kon kijken. Dat werken niet alleen betekent dat je in de hemel komt. Al die vruchten kunt plukken die arbeid met zich meebrengt. Dat er wel degelijk andere dingen aan de hand zijn ook. Dat het namelijk niet altijd leuk is om werk te moeten doen wat je niet ligt. Dat het je beperkt, dat het je gijzelt. En ook als je het niet leuk vindt, stap er maar eens uit.
Jan Hoenselaar omarmt samen met de gesjeesde student Jan Lauwe dan ook gretig het idee van een basisinkomen, dat in 1981 door de linkse FNV Voedingsbond wordt gepropageerd. Geef iedereen een basisbedrag waarvan ze kunnen leven, schaf de plicht tot arbeid af en daarmee ook de sollicitatieplicht, en dit maakt mensen vrijer in de keuze van een baan.
Dat is het. Dit is het. Dit geeft ontzettend veel ruimte aan mensen.
De Voedingsbond nota met z'n allen roepen in de woestijn. Dat was wel aanleiding om bij elkaar te gaan zitten en te bedenken van wat gaan we daarmee doen. Als je een basisinkomen hebt, dan kan jij het werk wat jij met je vrienden gemaakt hebt, dat kun je beoefenen. Ja. En dat kan een heel mooi bedrijf. Er zijn trouwens ook hele mooie bedrijven uitgegroeid. Met een basisinkomen wordt inkomen in elk geval gedeeltelijk losgekoppeld van het werk, van de activiteiten die je doet om jezelf te verwezenlijken en om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Ik ben Han van der Wiel. Ik studeerde in 1982 af aan de Universiteit van Nijmegen. Ik had Nederlands gestudeerd. En het was het jaar dat werkloosheid explodeerde. Ik kende eigenlijk niemand die een baan had. Ik wist van één vrouw die geografie had gedaan, die had een invalbaantje als aardrijkskundelerares. Maar het was ook een tijd dat niemand eigenlijk over banen of carrière sprak. Ik met mijn vrienden, mijn kennissen, we hadden het daar gewoon niet over. Het was de tijd van de buitenparlementaire actie. We waren bezig met antimilitarisme, met kraken, met anti-kernenergie. Dat vonden we allemaal veel interessanter dan een baan.
De vraagstukken liggen er. Een toegenomen werkloosheid. Een te grote groep van onze bevolking die een gebruik maakt van de sociale uitkeringen. Wij vinden dat er weer gewerkt moet worden.
Ja, wat noemen we nou werk en niet? Als het betaald is, noemen we het werk. En als het onbetaald is, dan heet het opeens vrijwilligerswerk. En dan telt het eigenlijk helemaal niet meer. En dan hoef je nooit te verantwoorden. Ik moest me altijd, bij mijn familie met name, moest ik me altijd verantwoorden waarom ik geen baan had. Ik had met name een aantal ooms die me daar wel eens even de maat namen. Mijn ouders waren daar wat voorzichtiger in. Oh, dus jij meent dat je van de overheid kunt leven. En dan zei ik, ja, maar wat voor werk jullie ook doen, dat wordt nooit ter discussie gesteld. Al doe je het meest stompzinnige werk, want het is betaald. En ik doe misschien veel nuttiger werk, maar onbetaald of met behoud van uitkering. En dan moet ik mij hier voortdurend lopen verantwoorden. Ik liep me te verantwoorden. Dat was het gekke. Eigenlijk had ik moeten denken van, nou, je kunt mijn rug op. Maar ik voelde me wel aangevallen steeds. Dus ik had wel steeds een neiging om me te verdedigen. Dat was ook het dubbele van de hele situatie.
Ik weet nog dat wij op een gegeven moment hadden afgesproken, als wij ergens gingen praten, dat we eerst gingen zeggen, schiet me nou weer te binnen, we zijn niet tegen werken. Als een soort, want dan ben je meteen mee om de oren geslagen. Kun je nog herinneren als je dan zei, we zijn baas en oh, dan willen jullie niet werken. Dat is wat anders. Daar zijn we altijd, denk ik, als hele groep wel hetzelfde geweest. Dat het niet betekende dat je niet iets wilde gaan betekenen voor een samenleving of voor je omgeving, of dat je te lui was om te werken. Juist niet.
Beurs, iedereen die hoort bij Beurs. Beurs, Beurs.
Terug naar Groningen, waar Beurs, de beweging tegen sollicitatieplicht, haar ideeën op allerlei manieren verkondigt. Gieneke Herema, samen met sollicitatieweigeraar Fenner Berzijn, ook actief in Beurs.
Beurs, Beurs, iedereen die hoort bij Beurs.
Eén keer per maand moest je je werkbriefje inleveren bij de sociale dienst. En dan stonden wij daarbij met een stempeltje. En dan kon je dat briefje, moest wel, natuurlijk nog een echt kaartje moest daar in de brievenbus gegooid worden. En dan kon je daar een stempeltje op laten zetten. Ik ben tegen de sollicitatieplicht.
Ben je ook beurs van het solliciteren? Stempel je kaartje en koop de beurskrant.
We hebben krantjes gemaakt, natuurlijk, met beursberichten. Daar schreven we persoonlijke verhalen in, maar ook wel achtergrondverhalen. En verhalen met achterliggende gedachten, waarom we het doen. We hebben butters verkocht. Liever werkloos dan loos werk.
Dag mevrouw, mag ik u iets vragen?
Jazeker. Heeft u al deze nieuwe butten? Is die net zo goed als van Beurs solliciteren?
Hoezo? Het is gewoon een nieuwe button.
Ja, maar ik wil graag een mooie button. Alle tijd.
Eindtijd.
En ik zie nou, we hebben geraniums gepoot, 220. Want er waren in Groningen toen 220 vacatures tegenover 38.000 werklozen.
Dan hebben we die geraniums hebben we weggehaald bij het station. Ja. En die hebben we om het stadhuis neergezet. En wat was nou de bedoeling daarvan? Als je moet solliciteren op werk wat er niet is, dat betekent eigenlijk dat het gemeentebestuur het beter vindt om achter de geraniums te zitten dan dat je zelf actief gaat worden.
Ondertussen krijgt Fenner Berzijn vanwege haar principiële weigering te solliciteren een strafkorting van 30% opgelegd door de sociale diensten.
Om je te dwingen weer terug in het gareel te gaan.
In haar bezwaarschrift hiertegen schrijft ze onder andere:
ik ben me bewust geworden van het feit dat mijn bezwaren zich richten tegen de maatschappij en dat werken in loondienst daarin heel belangrijk is. Deze maatschappijvorm is er niet ten behoeve van mensen. Er wordt bezuinigd op uitkeringen, lonen, huizenbouw, op alles, behalve defensie. Ik kan hier geen plaats meer in vinden. Ik kan en wil geen werk doen omdat ik hieraan niet wil meewerken. De reactie op mijn bezwaarschrift was vooral heel veel onbegrip. Ook wel afkeurend en veroordelend. Ik werd genoemd tussen het normale en het abnormale inhangen. En ook gewoon dom. En nou ja, het paste zo niet in het normale denkkader. Het werd veroordeeld.
Daarom besluit Fenna, want wat begin je met 700 gulden in de maand, tot proletarisch winkelen. 70% van de boodschappen wil ze wel betalen, de rest niet.
21 gulden, ik kan niet alles betalen. Ik kan maar 70% betalen, omdat ik een uitkering heb. Dat is al een minimum. En ik kan daar maar 30% op gekort. Dus ik wil maar 70% betalen.
U vraagt gratis boodschappen mee.
Ja?
70% is toch een deel gratis?
30% gratis.
Ja. Nou ja, goed. Maar ik bedoel, maar dat kan toch niet?
Ik denk het enige wat Simon kan overkomen.
Ik heb geen sollicitaties lopen. Waarom zou ik?
alles wat we deden, dat deden we gewoon zelf. We richtten het zelf op. Dus er was bevlogenheid, er was idealisme. En waarom zou je het zo op deze oudbollige, starre manier doen als het allemaal zoveel beter kan? Wij wilden gewoon echt een andere maatschappij. En we geloofden daar ook in dat het mogelijk was.
Het geloof in een andere maatschappij is ook aanwezig bij de Nederlandse Bond tegen Arbeidsethos, die met veel bravoer de nieuwe ideeën over arbeid en basisinkomen naar buiten brengt. Bo Bingel Bade.
Ja, we gingen een blad oprichten, het bondsorgaan. Later werd dat de Luie Donder, blad voor onbemiddelbaren. We hebben openbare picknick in het Vondelpark georganiseerd. We organiseerden ook een nacht tegen de arbeid in het filmhuis Rialto, waarin allerlei films werden vertoond over arbeid en de schaduwzijde daarvan. En we werden heel veel uitgenodigd door scholen en bedrijven en door universiteiten. Maar iedere keer merkte je op lezingen, als de Partij van de Arbeid er was of de vakbond, dat je een soort open zenuw raakte bij die mensen. Dat ze eigenlijk heel boos werden. Hoe kun je nu zo makkelijk praten over die werkloosheid? Het is voor zoveel mensen een ramp. En arbeid is het belangrijkste wat er is. Mensen ontlenen hun identiteit. En ja, wij hielden een heel vrij gevochten nieuw verhaal van hoezo is het een ramp? Je kunt op een mooie manier, met veel vrije tijd en rust, kun je je leven een nieuwe wending geven en je uitkering gebruiken als basisinkomen. Dus ja, boeiende confrontaties.
Ook Kitty Maanders van het NBTA stuit in debatten over het basisinkomen regelmatig op onbegrip.
Geen baan, geen macht, hè, werd er gezegd. Terwijl ons argument was juist, in ieder geval, zorg je dan voor een stukje economische onafhankelijkheid. Zonder dat dat meteen via betaald werk hoeft. Want hadden dan meer ruimte om zich te ontwikkelen. Want het wil niet zeggen, als je een basisinkomen hebt, dat je daarnaast geen betaald werk meer zou doen. Ja, we werden al snel, ja, niet qua mensen heel groot, maar qua ideeën eigenlijk heel groot. Discussies met de rode vrouwen, discussie in de krant. Ja, we hadden eigenlijk heel veel werk, eerlijk gezegd. Maar het was ook heel inspirerend, hè?
Een artikel van Bingel in de Volkskrant, waarin hij het onderwijs neerzet als een opleidingsinstituut voor banen die er niet zijn, roept woedende reacties op.
Ja, het raakte een open zenuw bij heel veel mensen. Meester Bingel profiteert van het vaak harde werken van anderen, van de kapitalistische maatschappij die hem de kans geeft te genieten van zijn werkloosheid. Zo liggen de feiten en niet anders. Als ik 's morgens in het donker wegga naar mijn grote ontmoedigingsfabriek, mijn monstrueuze platmaker, mijn onvoorstelbare snelkookpan, draait meester Bingel zich nog eens om op zijn andere zij. En als ik in de loop van de middag terugkeer en de repetities uitpak die ik moet gaan nakijken, zit Bingel voor het raam te lezen, te mijmeren, na te denken over het in actie komen voor een betere wereld of creatief niets doen, wat dat ook mag zijn. Ja. Ja, het was een rebels energie die mij trok.
Ze werkte keihard.
Socioloog Raf Jansen.
Dat werd ook ondersteund door groepen elders die ook in de gaten kregen van, ook merkten aan hun eigen leven, jongens, hier klopt iets niet. Hier klopt gewoon iets niet. We zijn best bezig met goede dingen in de sfeer van alternatieve arbeid, alternatief werk. We geven voorlichting op scholen. We zijn bezig met ecologische projecten. En dat is hartstikke goed werk. Dat klopt ook naar de toekomst toe. En we worden onder druk gezet om te solliciteren naar banen die er gewoon niet zijn. Dus dat doen we niet. Er waren echt principieel mensen die er ergens voor gingen.
De kritiek op het gangbare arbeidsethos van de zogenaamde baanvrije, hun andere manier van kijken naar werk, naar de sollicitatieplicht en naar het basisinkomen, krijgen relatief veel aandacht. Niet alleen in de pers, maar ook in de muziek. Harry Jekkers bezingt Koos Werkeloos en de Jansen Baggeband uit Susteren scoort een hit met het door Evert Mastoff geschreven nummer Solliciteren.
De perspectieven vulden. 0,0.
De
perspectieven voor de toekomst die zijn 0,0. Toekomstperspectieven, daar hebben we dus niks aan. Hè? Dat is niks. Al heb ze nog veel zweten, een universitaire bul. Al heb je na veel zweetwerk een bul gehaald op de universiteit. Al ben je onderwijzer, bankwerker of psycholoog. Al ben je in het onderwijs, of ben je bankwerker, of ben je psycholoog. De komende jaren ben je waarschijnlijk werkloos. Dus een beetje toch cynisch zo van, het wordt niks meer. Je kunt wel formuliertjes invullen, en het liefst zoveel mogelijk, maar je kunt net zo goed niks invullen, want het heeft toch het nut. Je moet solliciteren, solliciteren. Dan schrijf maar opnieuw. Begin maar opnieuw te schrijven en het heeft geen zin. Het is dus dat je iets moet doen wat totaal geen zin heeft. Het is een beetje een cynisch verhaal zit er wel in. Als er nou geschreven, dan
schrijf maar opnieuw. Maar ondanks de veelvuldige aandacht voor de alternatieve manier van leven en kijk op arbeid en inkomen, verandert er weinig. Integendeel. Het kabinet Lubbers bezuinigt op de uitkeringen, komt met maatregelen om het vrijwilligerswerk met behoud van uitkering aan banden te leggen en stelt de voordeursdelingskorting in. Han van de Wiel.
De redenering van de regering was eigenlijk best begrijpelijk. Als je met elkaar in een huis woont, dan deel je bepaalde voorzieningen. Dat is goedkoper. Dus mensen die achter één voordeur wonen, kunnen we korten op hun uitkering. In Nijmegen wonen massaal op die manier. Dus wij waren allemaal tegen. Dus er waren massale voordeeldelingskortingsacties. Echt, er deden duizenden mensen aan mee. Een van die acties was, we gaan naar het gemeentehuis. Bezetten we daar de kantine van het gemeentehuis. Zeggen tegen het personeel, neem maar een middagje vrij. Wij neemt die over. Wij gaan niet gratis eten. En dat hebben we gedaan. We hebben de boel ook weer netjes afgewassen. We zijn met z'n allen, toen waren we met iets van 150 mensen, met z'n allen afgevoerd. Er is allemaal een foto van ons genomen en we zijn weer vrijgelaten.
Het zet geen zoden aan de dijk. En ondertussen stijgt de werkeloosheid onder jongeren naar meer dan 30%. Ondanks dit gegeven blijft de politiek vasthouden aan de sollicitatieplicht.
Dus was iedere keer het verweer, ja, die sollicitatieplicht staat in de wet. Dus je kan vinden wat je vindt. Dat zijn misschien hele mooie, nobele gedachtes. Maar dat past niet binnen onze wetgeving die we hier hebben.
In Groningen wordt de actie tegen de sollicitatieplicht uitgebreid. Door werklozen wordt BASTA opgericht. Zij weigeren voortaan te voldoen aan de verplichte halfjaarlijkse herkeuring.
Om te kijken wat er in je situatie veranderd is, of je genoeg gesolliciteerd hebt, of je te checken of je wel bent wie je bent. Nou ja, het hele rattenplan. Waarbij dus elk half jaar weer precies dezelfde dingen werden gevraagd. En daarvan hebben we ook gezegd, nou, dat doen we niet langer.
Met als gevolg dat de groep BASTA 3 maanden lang geen uitkering meer krijgt. Han van de Wiel, die vanuit een onderzoekscollectief in Nijmegen veelvuldig schrijft over arbeid en inkomen, is niet zo van het principieel weigeren om te solliciteren.
Nee, van die school was ik niet. Ik wilde niet, die prijs wil ik niet betalen, want dan wist ik, dan word ik gekort op mijn uitkering en uiteindelijk verlies ik mijn uitkering. En ik zat gewoon in een hele luxe positie. Wij allemaal overigens. Hoor. We hadden gewoon een staatsuitkering. En daardoor konden we inderdaad de staat bekritiseren met een uitkering van de staat. Dus dat heb ik nooit overwogen. Dan moest ik een te hoge prijs betalen. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je zo... Wat levert het op? Kennelijk had ik toen ook geen vertrouwen in dat als je dat zou doen, dat daarmee echt iets zou veranderen.
Die verandering vindt ook niet plaats. In 1984 begint de economie weer enigszins aan te trekken en ook de werkeloosheid is over haar hoogtepunt heen. Funest voor de aanhangers van een andere samenleving. In Groningen halen de sollicitatieweigeraars na 3 maanden zonder inkomen noodgedwongen bakzeil.
Toen hebben we uiteindelijk gezegd, nou ja, nu zijn we ten einde raad wat dat betreft. We kunnen niks meer verzinnen hoe we nu hier om moeten gaan, anders dan toch weer een uitkering aanvragen. En dat hebben we gedaan. En toen is er natuurlijk gezegd, ja, jullie kunnen wel een uitkering krijgen, maar dan moet je je houden aan de regels. En dat heeft eigenlijk toen ook iedereen gedaan. Ja. Nou, zo is het toen nog een tijdje verder gegaan. Maar dat was natuurlijk wel het einde van
Beurs en BASTA.
Ja, ja. En op het laatst had ik een beetje het gevoel dat ik nog als enige die roepende in de woestijn hè, daarmee bezig was. Ik werd toen ook wel een tijdje ja, alleen gevoeld. Of hoe moet je dat zeggen? Toen heb ik mij wel in de steek gelaten gevoeld, ja.
Ook de Nederlandse Bond tegen Arbeidsethos houdt op te bestaan. Kitty Maanders.
Beste Luie Donders, dit is voorlopig de laatste Luie Donder. We gaan wel door, maar op een andere manier. Na 2 jaar zo gewerkt te hebben, willen de meeste bondo's en bonda's de strijd tegen de arbeidsmoraal en voor een basisinkomen en eigen arbeid op een andere manier voortzetten. De concrete consequentie is dat de Luie Donder voorlopig niet meer uitkomt. Misschien willen anderen het voortzetten.
En de aanhangers van het basisinkomen voeren zich in die tijd steeds vaker roepende in één woestijn. Jan Lauwe.
Het is een heel bijzonder idee. En in het begin denk je van, nou, als mensen dit horen, dan moeten ze dat allemaal geweldig vinden. Maar dat arbeidsethos en inderdaad economische wetmatigheden, hè, tussen aanhalingstekens, zijn zo krachtig, zo sterk. Ja, dat is moeilijk hoor, om als individu daar voortdurend tegenin te varen.
Achteraf gezien zijn we met een hele kleine groep mensen in staat geweest om ontzettend veel publiciteit te genereren via media en acties. En in die zin hebben we misschien steentjes in de vijver van het vanzelfsprekende gegooid. Maar we hebben nooit strategisch heel lang nagedacht of over de impact zitten nadenken. En misschien is de impact miniem geweest. Wie zal het zeggen?
Feit is wel dat de idealen van toen, een andere manier van leven in een maatschappij zonder sollicitatiedwang en met een basisinkomen, niet verwezenlijkt is.
Erg, hè? Nee, hoor. Ik denk dat het nut gehad heeft. Alle rimpelingen die je kan aanbrengen, want dat zijn het eigenlijk, rimpelingen in het water, die hebben allemaal tezamen wel nut. En vele rimpelingen samen zullen uiteindelijk toch een golfje worden. En uiteindelijk gaat er toch iets veranderen. En dat zo dacht ik toen niet. Want ik dacht, die golf die ik veroorzaak of die wij veroorzaken, die gaat wat veranderen. En dat is niet waar gebleken. Het was een rimpeling.
In het spoor terug het programma Luie Donders. Verzet tegen het geldende arbeidsethos van de jaren 80. Samengesteld door Gerard Leenders en gemonteerd met Berry Kamer. Met dank aan Nienke Vijs, Jan Lorskens en Kees van den Bos. Na OVT vandaag, zoals altijd, de perstribune van Omroep Max. Met vandaag de gasten Jeroen Krabbé en later Arie Haan. Wij zijn er weer volgende week. Een hele prettige zondag en tot dan. Dag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.